Goed, allen weer.
Welkom.
Ik wil graag met u beginnen en laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Psalm 91, vers 1. Zullen we de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Heren, wat is uw kind rijk? Als we dat weer mogen beleven, om gezeten te zijn in de schuilplaats des Allerhoogsten, om daarin te mogen vernachten, om beveiligd te mogen zijn te midden van al de strijd en aanvechtingen die het leven van uw kinderen zo kenmerkt. Want veel wederwaardigheden en veel rampen zijn der vromen lot. Heere, gij hebt hier op aarde een strijdende kerk die aangevallen wordt door vijanden van binnen en van buiten, waardoor ze soms heen en weer geslingerd worden in diepten terechtkomen, zoals ze dat ook zullen horen van uw kind en knecht Abraham. Heere, maar uit die alle redt hen God. En dat zullen we ook mogen horen, hoe u uw kinderen vasthoudt en hoe u uw kinderen bij de hand neemt en hoe u ze leidt en brengt. Dat vaderhuis met zijn vele woningen. Heer, en u bidden wij u geeft dat we dat allemaal mogen kennen dat geheim van dat geborgen zijn in u. Want buiten Christus bent u toch een verterend vuur voor wie niemand wonen kan. U bent een ontoegankelijk licht. Daarom kunnen we alleen naderen in uw lieve Zoon, die het volbracht heeft op de kruisheuvel van Golgotha. En als we daarin niet gevonden worden, dan zijn we de allerellendigste der mensenkinderen. En daarom bidden wij u bind die nood toch op ons hart, dat we het gevoelen en geloven zouden. Heere, werk het toch door genade en geef dat we geen rust vinden voordat we in u geborgen zijn. En wilt u daartoe ook de overdenking van vanavond zegenen? Kom er zelf in mee en neem alles weg wat hinderen kan bij het luisteren en bij het spreken. We zijn zo diep afhankelijk van u, de Heere. We kunnen niet zonder u. We hebben u in alles zo nodig. Kom er dan toch in mee. En geef dat we het mogen ervaren dat het geen mensenwoorden zijn, maar de woorden Gods. En dat ze kracht mogen doen. Dat ze levendwekkend mogen zijn. Dat ze vertroostend mogen zijn. En dat is nou het werk van uw lieve geest. En dat we het daarom alleen, helemaal alleen, van u de Heere mogen verwachten. Houd gij ons dan vast. Verlaat ons niet. En zie ons aan in hem, die gij altijd hoort. De Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We willen met elkaar verder gaan lezen waar we de vorige keer gebleven zijn. We hebben de vorige keer stilgestaan bij Genesis 14. We willen nu met elkaar lezen Genesis 15, de versen 1 tot en met 6. We willen met elkaar lezen opnieuw een hoofdstuk uit het leven van Abraham en daarvan het eerste gedeelte, de versen 1 tot en met 6. Na deze dingen geschieden het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, dat ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Demaskener, Eliezer. Voort zeide Abraham: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Tot zover dit gedeelte van de Heilige Schrift. Het schriftgedeelte dat we vanavond mogen overdenken begint met de woorden: na deze dingen. De Bijbelschrijver herinnert ons daarmee aan wat er gepasseerd is in het leven van Abraham. We hebben dat de vorige keer met elkaar mogen zien. Door de Heilige Geest is ons beschreven wat de gevolgen geweest zijn van de keuze van Lot. Dat hij Sodom koos, de vruchtbaarheid van de vallei. Maar wat heeft hij het duur moeten bekopen? Hij is meegevoerd. En alleen door het ingrijpen van de Heeren is hij bewaard voor de ondergang. We hebben ook gezien dat aangrijpende. Dat hij niet is teruggekeerd om met Abraham mee te gaan. Maar dat hij in Sodom gebleven is. En dat is een waarschuwende zaak. Dat we kunnen zien dat ook Gods kinderen, want Lot was ook een kind van de Heere, toch lang en hardnekkig voort kunnen gaan op hun eigen gekozen wegen, terwijl de Heere hen zoveel malen waarschuwt. En dat laat ons ook weer zien hoe bevreesd wij moeten zijn voor onze oude natuur, die maar niet wil wat God wil. We hebben in de tweede plaats ook mogen zien hoe de Heere met Abraham geweest is. De Heere gaf hem wijsheid om een onoverwinnelijke vijand Kedorlaomer te overwinnen door een krijslist en zo zijn neef Lot te bevrijden. En hoe heerlijk de Heeren daarna Abraham heeft getroost in de ontmoeting van Melchizedek. Die wonderlijke ontmoeting, waarin hij toch iets heeft mogen zien van die meerdere Melchizedek. De Heer Jezus Christus. En na deze ingrijpende gebeurtenissen neemt de Heilige Geest ons nu mee naar een ontmoeting van Abraham niet met mensen, maar met de Heere zelf. Abraham is, volgens een gevonden boekrol in Qumran, nu ongeveer 10 jaar in Canaan. En hij bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid in de omgeving van Mamre, in de buurt van Hebron. En daar gaat de Heere tot zijn kind spreken. En hoe doet hij dat? Wel, we lezen dat in een gezicht. Onze kanttekeningen geven als een toelichting. Dat is een soort goddelijke openbaring, waardoor de mens, als hij niet slaapt, of hem uitwendig van God iets voorkomt, of hij in zijn geest opgetrokken wordt om door dezelfde inwendig te zien en te verstaan hetgeen hem de Heere bekend wil maken. Onze kanttekeningen zeggen dus dat in een gezicht iets zien twee dingen kan betekenen. Dat de Heere je uitwendig met iets voorkomt, of dat je in je geest wordt opgetrokken om dingen te zien die de Heere je bekend wil maken. We komen dat natuurlijk niet alleen bij Abraham tegen. We zullen dat ook later zien bij mensen als Petrus. We weten van het visioen wat hij zag met dat laken. Of Paulus, die ook in een gezicht mag zien in de hemel. En we kunnen natuurlijk helemaal denken aan Johannes op Patmos. Een gezicht is dus iets anders dan een droom. In een droom dan slapen wij. Maar wanneer de Heer ons in een gezicht iets laat zien, zijn we bij ons volle verstand en neemt de Heer ons mee en zien wij met onze ogen dingen die wij met onze natuurlijke ogen niet zouden kunnen zien. We worden bijzonder verlicht door de Heilige Geest. Je zou het ook zo mogen zeggen, de Heer brengt een mens in een visionaire toestand. En zo was het ook hier bij Abraham. Hij ziet en hoort dingen die hij met zijn gewone ogen en oren onder normale omstandigheden niet kan zien. En als heel opmerkelijk, in dat visioen gaat de Heer tot hem spreken. De Heere die spreekt tot hem, zoals hij dat ook gedaan heeft al in Ur der Galdeën, en toen hij in Canaan aangekomen was bij de eikenbossen van More, toen heeft de Heer ook tot hem gesproken. Maar hier, als wij op die woorden letten, dan zien wij toch wel iets opmerkelijks. Er staat, en het woord des Heeren geschiedde tot. En die uitdrukking, dat is een hele gebruikelijke uitdrukking die we later steeds zullen tegenkomen bij de profeten. Wanneer zij een woord van de Heere ontvangen, dan staat dat er ook. En het woord des Heeren geschiedde tot Ezechiël. Abraham mag hier dus als het ware profetisch gaan zien. En dan is het ook niet verwonderlijk dat in Genesis 20 Abraham door de Heere zelf tegenover Abimelech een profeet wordt genoemd. Abraham de profeet. En dan valt ons iets op. Abraham wordt door de Heere hier bij zijn naam genoemd. En dat verdient onze bijzondere aandacht als er staat, vrees niet, Abraham. Als de Heere zo Abraham bij zijn naam noemt, dan zien wij hierin dat de Heere wel heel persoonlijk met zijn kinderen omgaat. Hier zien wij heel duidelijk dat de Heere zijn schapen bij name kent. Hier gaat de Heere om met Abraham als met een vriend. Deze aanspraak die getuigt van een vertrouwelijk opgang. Als het ware komt de Heere bij Abraham en zegt: Abraham, zullen wij nu samen eens met elkaar spreken over de nood waarin jij verkeert. En dat is iets heel opmerkelijks. Dat moeten wij steeds ook vasthouden, dat dat iets kenmerkend is voor het christelijke geloof in tegenstelling tot alle andere geloven. Of je nou het boeddhisme hebt of de islam, daar hebben we altijd te maken met een onpersoonlijke God. Maar in de Bijbel hebben wij te maken met een Heere die spreekt, die weet van omgang, die de zijnen heel persoonlijk kent. En daarom mag de dichter ook zingen: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is het hele bijzondere van de Heere zoals die zich in de Bijbel openbaart, dat hij omgang heeft met zijn kinderen. Dat de Hoge, de Almachtige, de Heerlijke, de Heilige afdaalt en spreekt en omgang en gemeenschap heeft met mensenkinderen. Vrees niet, zo zegt de Heere tegen Abraham. En we ontmoeten dat meer, dat de Heere dat als eerste zegt tegen zijn kinderen. We hoorden het hem ook zeggen tegen Hagar, tegen Isaac, tegen Jacob. En later ook bij monden van de engel, bij Zacharias en bij Maria. En zo ook hier bij Abraham. Abraham, vrees niet. Er kunnen bij Abraham twee redenen zijn waarom de Heere dit tegen hem zegt. In de eerste plaats kan het zijn dat Abraham vreest vanwege de onverwachte ontmoeting van de Heere. Dat hij als het ware schrok dat de Heere hem zo opkomt te zoeken. En bij het horen van Gods stem er vrees in zijn hart komt. En dat is terecht. En het is goed dat een mens vreze wanneer hij komt voor het heilig aangezicht van de Heere. En dat hem dat dan bekleedt met ootmoed en met schuldbewustzijn. Wie kan voor de Heere bestaan? Maar de Heere die komt tot zijn kind te spreken en zegt: Abraham, voor mij hoef je om Christus wil niet te vrezen. En dat heeft ons wat te zeggen. Ik las deze uitdrukking en die leg ik maar rustig bij u in het midden neer. Zij die alles te vrezen hebben, vrezen niet. En zij die niets te vrezen hebben, vrezen alles. Toetst u uw eigen leven daar eens aan. Heb u nog nooit gevreesd voor de Heere en zijn heiligheid? In de tweede plaats kan er een andere reden zijn. Die ligt in dit geval ook meer voor de hand dat Abraham vreest. Wel, Abraham die is vreesachtig en hij verkeert in moedeloosheid. Dat zal ook straks wel blijken uit zijn antwoord op deze ontmoeting van de Heer, op het spreken van de Heer. En we zien dat meer in het leven van Gods kinderen, dat ze na een hoogtepunt terechtkomen in een dieptepunt. We zien dat bijvoorbeeld in het leven van David. Hij mag een heerlijke overwinning behalen op Saul, om het zo te mogen zeggen, als hij hem zijn leven spaart en hem daarna toont zijn speer en zijn waterfles. Dan mag David getuigen op dat moment en zie, gelijk als het er deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest is, alzo zijn mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht en hij verlosse mij uit alle nood. Daar mag David dus getuigen dat de Heere hem verlossen zal uit alle nood. En een dag later zegt diezelfde David: nu zal ik een deze dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dan dat ik haastelijk ontkom in het land der Filistijnen. Dat ligt nou zo dicht bij elkaar. Hoogtepunt des geloofs. En God zal mij verlossen uit alle hand en alle nood. En een dag later en toch zal ik omkomen. We zien het ook bij Elia in zijn leven. Als hij daar in de mogendheden des Heren mag staan op de Karmel. En de Heere laat zien dat hij van hem af weet en dat altaar in een vlamvuur wegneemt. En hij in de mogendheden des Heren ook de Baalpriesters mag overwinnen. Lezen wij van hem een dag later. Dat hij op de vlucht is voor Izebel en zegt: Heere, neem mijn ziel maar weg. En om een laatste voorbeeld te noemen, wie denkt niet aan Johannes de Doper? Als hij daar mag staan en prediken, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En even later zit hij in de gevangenis en laat hij boodschappen, zijt gij de Christus, of verwachten wij een ander? En zo is het nou ook hier bij Abraham. Hij mocht daar Kedar Laomer overwinnen. Hij mocht Melchizedek ontmoeten. En nu verkeert hij in moeite en aanvechting. Als het ware zit hij hier heel diep in de put. En vele van Gods kinderen kennen deze ervaringen. Er zijn tijden dat zij door het geloof mogen overwinnen en over dood, graf en hel heen zien. En dat ze het ook wel eens mogen zeggen in het geloof met David. Met mijn God dring ik door een bende. En even later, door de influisteringen van de vorst der duisternis, zitten zij te moedeloos te neer. Wat zien wij hierin ook? Dat wij elke keer weer afhankelijk zijn van de bediening van de Heilige Geest aan de ene kant. En aan de andere kant dat wij te strijden hebben tegen dat ongeloof. Dat telkens weer op de loer ligt. Maar geliefden, wat is het dan groot dat de Heere zijn kind niet in die moedeloosheid laat omkomen. Dat God, de God van Abraham, een God is die opzoekt. Die met heddelijke bewogenheid en als een vader zijn kind gaat troosten. Hij weet van hun noden en van hun zorgen. Hij kent de overleggingen van hun hart. En hoe gaat de Heer je nou troosten? Hoe doet de Heer dat nou? Wel, dat doet hij altijd met zijn woord. Dan gaat hij spreken van troost en van vrede. En zo ook hier. De Heer komt tot Abraham en zegt, Abraham, vrees niet. Ik ben uw schild. En dan valt allereerst alle nadruk vanuit het Hebreeuws op het woord ik. Ik ben dat. Je schild, Abraham. In al die moedeloze omstandigheden waarin jij verkeert, zie op mij. Abraham, je zult het moeten leren van mij alleen alles te verwachten. En dan moet het ons ook opvallen dat de Heere niet zegt, Abraham, hier geef ik jou het schild des geloofs, waardoor jij al de vurige pijlen van de vorst der duisternis kan weerstaan. Dat zou ook al groot geweest zijn als de Heere dat gezegd had. Maar wij kunnen dat wapen nog verliezen. Dat kan ons nog uit de handen geslagen worden. Maar de Heere die geeft hem niet het wapen des geloofs, het schild des geloofs. Maar de Heere zegt veel heerlijker nog, ik ben jouw schild, Abraham. Ikzelf sta voor jou. Wat is dat een rijk woord. De Heere zegt, ik sta voor je. Mijn kind, schuil maar achter mij. Dat beeld gebruikt de Heere overigens op meerdere plaatsen. Als de Heere hier zegt, Abraham, ik ben je schild, dan kan dat wijzen op de vrees die er bij Abraham is. En die vrees die kan in de eerste plaats veroorzaakt worden door de omstandigheden waarin hij verkeert, namelijk de vrees dat Kedar Laomer nog een keer terug zal komen. Want immers, wie is hij, Abraham, met zijn 300 mannen tegen zo'n wereldheerser als Kedar Laomer? Zal hij niet terugkomen met de koningen om wraak te nemen? De Heer zegt, vrees maar niet, Abraham. Ik ben je schild. Ik zal voor je staan. En welke pijlen ze dan ook op je afschieten, ze zullen mij niet deren. Nog minder jou, mijn kind. En zo wil de Heer dat ook voor u zijn. Want als hij dat hier zegt tegen Abraham, de vader aller gelovigen, zegt hij dat ook tegen al de kinderen van Abraham. Wat ik voor Abraham wilde zijn, ben ik ook voor u, mijn kind. En zo mocht ook de dichter van Psalm 84 dat ervaren. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle lamp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Here, wees ook dat schild voor mij. Dan mag diezelfde dichter verder zingen. Want God de Heer, zo goed, zo mild, het is allentijd een zon en schild, hij zal genade en ere geven. Al Gods kinderen hebben hier te maken met strijd in deze wereld. Strijd van binnen en strijd van buiten. Ze zijn immers hier pelgrims op deze aarde, vreemdelingen. Ze wonen te midden van een gode vijandige wereld. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ze horen niet bij de wereld. En omdat ze niet bij de wereld horen, haat de wereld hen. Zoals ze ook Christus gehaat hebben. En hij heeft het ook tegen hen gezegd. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Nou belooft je het aan de zijnen. Weet, ik ben uw schild. Het schild dat voor alle rampen bevrijdt. De Heer, hij gaat met de zijnen mee. De leeuwenkuil in. Hij is bij hen in de brandende oven. En in de tweede plaats zegt de Heere tot hem, Abraham, ik ben uw loon zeer groot. En in deze woorden belooft de Heere, Abraham, het zal je aan niets ontbreken. Abraham, ik zal je je rijkdom nog doen toenemen. Abraham, je hebt er goed aan gedaan om de rijkdom die de koning van Sodom je aanbood, al die oorlogsbuit te weigeren. Want ik ben je loon. Ik zal je met al mijn zegeningen kronen, dag aan dag. Ik ben je loon zeer groot. Maar ligt daarin ten diepste niet opgeslagen. Ik ben je loon. Ikzelf ben al je rijkdom, Abraham. In mij bezit je alles. En zo vatten onze kanttekeningen het dan ook samen, die woorden, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En moet je eens kijken hoe mooi ze dat, onder woorden brengen. Deze woorden vatten samen de volheid aller gelukzaligheid, die God zijn kinderen in de Messias belooft en geeft. Hierin bestaande dat zij beschermd worden tegen alle kwaad en ontvangen alle goed, hier aanvankelijk en hierna volmaakt. Als de Heere dat tegen je ziel zegt, ik ben uw schild en uw loon zeer groot, dan zegt hij, in Christus zal ik je bewaren voor alle kwaad en in Christus zal ik je alles geven wat je nodig hebt voor de tijd en de eeuwigheid. Of dat je vanavond dan ook zo die stem van de Heere mocht horen. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Ondanks dat de Heere deze woorden uitspreekt tegen Abraham, blijft er toch in Abrahams ziel een nood bestaan. Een onvervuld verlangen. En het komt als het ware door die woorden van de Heer. Ik ben je schild en ik ben je loon zeer groot. Als een lawine naar buiten. Als een stroom breekt het uit het hart van Abraham naar boven. En hij zegt het. Heere, Heere. Wat zult gij mij geven dat ik zonder kinderen heen ga. En de bezorger van mijn huis is deze Demaskener Eliezer. Je voelt als het ware, het breekt door als een stroom uit het hart, het verdriet van Abraham en zijn klacht aan de Heer. En daarin zien wij dat ook al spreekt de Heer troostvol, dat het zo nodig is dat het toegepast wordt door de Heilige Geest, want ook anders blijft het woord van de Heer zonder kracht in ons hart. We zien het hier ook bij Abraham. De Heere belooft hem, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Abraham, in mij heb je toch alles, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar hij kan het nog niet zien en geloven. Maar het is wel kenmerkend voor het leven des geloofs, ook in zijn aanvechting, ook in zijn nood, dat het schreeuwt tot God. Alzo schreeuwt mijn ziel tot God. Hier hebben we ook zo'n schreeuw uit het binnenste van het hart van Abraham. En we horen dat ook in de aanhef. Heere, Heere. O, daarin herkent hij de Heer als de Almachtige. Daarin beleidt hij, Heer, u bent de soevereine Heere. U bent de koning der koningen. Gij zijt die getrouwe verbonds, Jehovah, de schepper van hemel en aarde. Alles is het uwe Heere, Heere. Maar, hoewel mijn ziel dit weet, zo ligt het ook bij Abraham. Hij wordt aangevochten door ongeloof. Heer, u zegt wel dat u mijn loon bent. Maar hoe zult u mij dan dat loon geven? Klinkt als het ware bijna als een verwijt uit de ziel van Abraham. Het is een vraag vol van vrees. Het is een vraag als het ware van iemand die denkt, Heer, maar alles is te vergeefs in mijn leven als die belofte niet vervuld wordt. Abraham, hij vreest kinderloos te sterven. Het woord kinderloos wat hier in het Hebreeuws staat, is eigenlijk afgeleid van een woord dat betekent eenzaam. Naakt. En dat is de verwachting van Abraham. Ik zal straks eenzaam sterven. Geen kind dat naast mij staat als ik sterven ga. Naakt, zonder een opvolger zal ik het graf ingaan. Geen erfgenaam. En dat was zeker ook in die tijd iets bijzonder verdrietigs als je geen kinderen had. Het wordt zelfs ook wel eens in de Heilige Schrift gezien als een straf van de Heer. Bijvoorbeeld in Leviticus 20, vers 20, wordt op overspel met een tante de kinderloosheid als straf aangewezen. Ook in Jeremia 22 wordt de kinderloosheid als een teken gezien van Gods ongenoegen wanneer een man kinderloos blijft. En kinderen zijn immers ook de zegen van de Heer. Maar kinderloosheid betekent in het Oude Testament zonder nageslacht blijven. Dat wil zeggen, je naam wordt niet voortgeplant van geslacht tot geslacht, maar je geslacht houdt op. Je neemt geen plaats meer in het beloofde land. De lijn van de familie wordt niet voortgezet. Ook was het in het licht van de ouderdom een grote zorg als je geen kinderen had. Wie zou dan voor je zorgen? Wie zou ervoor zorgen dat je begraven werd? En zo is het ook in onze dagen nog steeds een groot kruis als een huwelijk kinderloos blijft. Kan een eenzaamheid geven in het leven, een worstelen met een onvervuld verlangen. Maar dat we dan toch met die klacht, net als Abraham, het uiten mogen voor het aangezicht van de Heer. Dat we ook met die nood bij de Heer mogen komen. Toch voelen we allemaal wel dat het bij Abraham nog dieper gaat. Als hij daar uitroept, wat zult gij mij geven dat ik zonder kinderen heen ga? Dan wil hij als het ware zeggen, Heer, niets kan mij bevredigen. Dan alleen de vervulling van uw beloften dat ik zal ontvangen, de zoon der beloften. Niets, Heere, kan mij blijdschap geven in dit leven als die belofte onvervuld zal worden. En daarin voelen wij de diepe worsteling van Abraham met de belofte van de Heere dat hij een kind zal krijgen, omdat uit dat kind de Messias geboren zal worden. En je voelt als het ware dat hier in deze nacht Abraham ligt op de zeef van de beproeving. Heere, want ondanks al die uitreddingen en ondanks al die onderhoudingen en bemoeienissen, Heere, vervult u die belofte niet en kan ik dan in waarheid wel op u aan? Heere, bent u dan wel de betrouwbare? Heb ik me dan in u niet vergist in Ur der Chaldeeën? Je voelt als het ware hier de strijd in het leven van Abraham. Hij weet het. Als de Heere de betrouwbare niet is, houdt hij op God te zijn. En je voelt als het ware de strijd in het leven van Gods kinderen. Is het allemaal wel waar? Is God wel die God die hij zegt te zijn? zo worstelt Abraham en hij zegt, ja, voor mij blijft er niets anders over dan dat ik dan maar Eliezer tot mijn erfgenaam benoem. Deze bezorger van mijn huis. Of, zoals hij in vers 3 genoemd wordt, de zoon van mijn huis. En daaruit blijkt dat Eliezer geboren is in de kring van het gezin van Abraham. Hij is dus niet meegekomen uit de Galdeën, maar onderweg uit een slavin of uit een vrije, dat weten wij niet. Geboren in de kring van het huisgezin van David. Blijkt overigens ook uit zijn naam. Het is niet een goddeloze naam uit de tijd van der Galdeën, maar Eliezer, die naam betekent de Heere is mij tot hulp. Duidelijk bewijs dat Eliezer geboren is uit een gelovige vader. En zij waren er nog niet in de dagen dat Abraham nog verkeerde in der Galdeën. Abraham, hij herhaalt ook in het derde vers nog een keer zijn klacht. Zie, gij hebt mij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zien. Opnieuw komt hij weer met die klacht bij de Heere. En het tekent ons duidelijk dat het een diepe nood is waarin Abraham verkeert. Als het ware voel je hier de strijd die wij later ook tegenkomen bij die man, bij de Heer Jezus. Heer Jezus, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En in dat alles, en dat is het wonderlijke. Als er zelfs getwijfeld wordt aan het bestaan van God. Als er getwijfeld wordt aan de waarachtigheid van God. Dan toch klemt de ziel zich vast aan die Heer. Zijn dat ook wel eens van die momenten in uw leven, die zielsworstelingen. Dat je het ook zegt, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Dat je ook niet meer weet hoe het verder moet. En dat je wel eens zegt, Heere, waar bent u dan? Heere, bent u er wel? Laat het dan maar zo zijn als bij Abraham. Schreeuw het dan maar uit, je nood bij de Heer. Verberg het niet voor hem. De Heer, hij zegt het immers tegen die schreeuwende en roepende Bartimeus. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En laat het daarom ook vanavond, als u in die strijd verkeert, maar zijn, zoals bij de dichter van Psalm 38. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles weet en ziet. Want geliefden, dat zullen wij ook mogen zien, de Heere weet raad met zulke radeloze zielen. Hoor maar. En zie, zo vervolgt de Heilige Geest. En dat woordje, dat wijst er altijd op dat er iets bijzonders onverwachts gaat komen. Want ondanks de uitingen van ongeloof aan Gods beloften, blijft de Heere zo geduldig met zijn kind. Hij gaat hem antwoorden. Hoe liefdevol handelt de Heere dan ook steeds weer met zijn kinderen, die zo traag zijn om te geloven. Zoals ook de Heer Jezus straks geduld zal hebben met die Emmausgangers, die het ook maar niet kunnen geloven wat in de schriften opgetekend was en door de mond der waarheid tot hen gesproken was. De Heer gaat namelijk hier heel concreet zijn belofte aan Abraham bevestigen. En de Heer zegt er tegen Abraham, deze, dat is Eliezer, zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Het is alsof de Heer tegen Abraham zegt, nee Abraham, Eliezer, hij zal je erfgenaam niet zijn, maar ik zal je een natuurlijke zoon geven. Ik zal een zoon geven die uit je lichaam voortkomen zal. Een zoon die je zelf zult verwekken, Abraham. Je zult geen geadopteerde zoon behoeven te zoeken. Radicaal wijst de Heer hier dan ook de gedachte van Abraham af. Dat zal zeker niet gebeuren. Je zult een eigen zoon ontvangen. En die zal je erfgenaam zijn. En zo belooft de Heer dat bijvoorbeeld later ook aan David. Als hij het mag horen uit de mond van de profeet Nathan. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad naar u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En ook daarin zie je de beloften opgeslagen. David, je zult een natuurlijke zoon ontvangen. Die zal je erfgenaam zijn. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat is als het ware een herhaling van deze belofte. Want ook bij David gaat het ten diepste niet om Salomo. Maar om hem die meer is dan Salomo. De Heer Jezus Christus. En om dat grote geheim gaat het hier. Ook in deze belofte van de Heer. Je zult een zoon uit je eigen lenden ontvangen. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus geboren moest worden uit Maria, de dochter van Abraham. Opdat we straks zouden kunnen belijden met zondag 14, die de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft. Adoptie zou immers de weg der vervulling van Gods beloften hebben afgesneden. De Heere zegt het tegen Abraham hier. Abraham, ook al ervaar jij daar niets van en zie jij dat de moeder in Sarai verstorven is, ik zal door de mogelijkheden heen mijn woord vervullen. Geliefden, daarin ligt de eer van de Heer, dat hij die God is die door onmogelijkheden heen werkt. Dat is de eer van God om dat aan zijn volk te betonen. Dat hij handelt dwars tegen al onze veronderstellingen in. En dan gebeurt er, liefden, iets wonderlijks en vertroostend. Iets wat ons laat zien welk een omgang er is tussen de Heer en zijn kinderen. Abraham, dat maar heel eenvoudig zeggen, het is nacht, hij ligt in zijn tent te woelen. En er zijn die worstelingen, heren, hoe zal het nu verder gaan? En de Heere verschijnt aan hem in een gezicht. Maar de Heere is ook zelf bij hem. Wat doet de Heere? De Heere neemt zijn kind bij de hand. De Heere richt hem op. En de Heere zegt, kom Abraham. We gaan even naar buiten. Het is nacht. En de Heere neemt zijn kind Abraham bij de hand. In de nacht onderwijst de Heere zo menigmaal zijn kinderen. David zegt ervan, des nachts onderwijzen mij mijn nieren in mijn schoot. En geldt het van de Heere niet dat hij psalmen geeft in de nacht? Hoe teer is het? Ziet u ze daar staan? Een beeld wat niet te vatten is. Maar daar staat de Heere met Abraham, zijn vriend. Daar staan ze samen in de nacht. En dan begint de Heere te spreken tot Abraham. Abraham, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. In de eerste plaats, als de Heere zegt, zie op naar de hemel. Dan is dat in de Heilige Schrift als het ware een heenwijzing. Zie op de God der hemelen. Abraham, je moet van jezelf afzien. En je moet opzien tot mij. Zie op naar de hemel. Abraham, zie je daar die sterren? En als dan Abraham kijkt op het bevel van de Heer naar al die sterren, dan las ik eens, nooit zal iemand zo naar de sterrenlucht gekeken hebben als Abraham. Aan de hand van zijn maker. Abraham, zegt de Heer, zie op naar die sterren. Kun je ze tellen, Abraham? Zo klinkt het uit de mond van de Heer. En het is een retorische vraag, een vraag waarop het antwoord schuldig moet blijven, want het is duidelijk. Nee, Heer, die kan ik niet tellen. Wel, zo zullen je kinderen zijn, ontelbaar veel, Abraham. En u zou het zo mogen zeggen. Die sterren, die zijn voor Abraham het sacrament des geloofs. Abraham, in die sterren bevestig ik dat elke keer als jij naar die sterren kijkt, je het weten mag Zo talrijk zullen mijn nakomelingen zijn. Zoals doop en sacrament zekerheid geven van de vervulling van Gods beloften. Zo zijn voor Abraham de sterren het sacrament dat bevestigt dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. De sterren, ze worden door de Heer gebruikt om een menigvuldigheid aan te duiden. Een grote menigte. En Mozes heeft al reeds iets van die vervulling van die belofte mogen zien. Want we kunnen het namelijk lezen in Deuteronomium 1. Daar staat, de Heer uw God heeft u vermenigvuldigd en ziet, gij zijt heden als de sterren des hemels in menigte. Mozes, hij mag er dus ook al iets van zien dat de Heer een waarmaker is van dit woord wat hij hier tot Abraham spreekt. Abraham, toen hij dan omhoog keek in de lucht, toen heeft hij, zoals we dat nu ongeveer wel kunnen berekenen, 2.000 tot 4.000 sterren kunnen zien. Dat kan een menselijk oog ongeveer bevatten. Maar uit de opgravingen uit de tijd van Abraham weten we dat men toen ook al in staat was om lenzen te slijpen, zodat ook de mensen, de sterrenkijkers, ook in die dagen wisten dat er veel meer sterren zijn dan wij met ons oog kunnen waarnemen. Overweldigend veel sterren. We weten nu dat er miljarden sterren zijn, niet te tellen. En de Heer die zal het later nog een keer op een andere wijze aan de orde stellen en zeggen, Abraham, als het zand aan de zee, zoveel korrels als daar liggen, zoveel zal ook jouw geslacht zijn. Een schare, Abraham, die niemand tellen kan, behalve ik. En dat is zo wonderlijk. Abraham kan ze niet tellen. En geen mensenkind kan ze tellen, al die uitverkorenen. Maar de Heere wel, want we lezen in Psalm 147, het vierde vers. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze alle bij namen. Als de Heere nou zelfs de sterren bij namen kent, zal hij dan niet de zijnen bij namen kennen? Is dat niet een heerlijke troost? Abraham, vrees niet. En als Abraham dit woord mag horen, en de Heere zijn beloften als het ware verzegeld in het getal der sterren, dan mag dat opnieuw bij Abraham een geloofswerkzaamheid teweeg brengen. Want zo lezen wij, en hij geloofde in de Heere. Hij mag zich nu weer geheel verlaten op het woord van de Heere. En terecht wijzen onze kanttekenaren erop, niet dat Abraham hier eerst begon te geloven, maar dat hij sterker werd in het geloof, overwinnende zijn vlees en de grote beloften die hem God van zijn zaad en voornamelijk van de Messias gedaan had, tot zijn zielen troost en zaligheid steeds meer aannemende. Als hier dus staat en hij geloofde, dan zien wij dat hij niet voor het eerst gelooft. Want we weten dat hij al geloofde in Ur der Chaldeeën op het woord van de Heer. Maar hij mag zich hier opnieuw verlaten op de Heer. Hij verlaat zich op dat woord van de Heer. En dat is ook kenmerkend voor het geloof. Waar zal het zich op verlaten? Anders dan op het woord van de Heer. Als er geen woord van de Heer in is, heb je niets om je op te verlaten. En dat is ook wat de dichter zingt. Het is uw woord, Heere, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En zo zegt ook de dichter van Psalm 119. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak en hart en zinnen strelen. Daar mag hij zich nu bij vernieuwing op werpen. De werkwoordsvorm die hier ook gebruikt wordt door de Heilige Geest van geloven, dat duidt erop dat het een voortdurende werkzaamheid is. Het geloof is niet eenmalig dat men tot geloof komt en dat men daarna ophoudt te geloven. Nee, het is een voortdurend steeds weer door het geloof laten zakken en zinken op het woord van die belovende God, die gezegd heeft dat er van zijn woord geen tittel en jota ter aarde zal vallen. Abraham, hij wordt telkens weer geroepen om het met de Heer alleen te wagen. Maar we zien in deze geschiedenis dat er bij Abraham een opklimmen mag zijn in de mate des geloofs. Je zou het ook mogen zeggen, een verdieping in het geloofsleven van Abraham. Je mag hier zeggen wat de ouden vroeger wel zeiden, dat je van de belofte geleid wordt naar de belover. Want zo staat het er. En hij geloofde in de Heer. Niet alleen in de belofte van de Heer, maar nu in de Heer zelf. Hij mag het nu wagen met God alleen. Zo mag hij dus van de belofte. En in uw zaad zullen al de aardrijken der aarde gezegend worden, geloven in de Heer zelf. En er mag een toename zijn in de kennis van de Heer, zijn koning. En in hem mag hij nu alle rust vinden, te midden van de storm van zijn leven. Heel onderwijzend is ook het woord wat hier voor geloven gebruikt wordt. Een woord wat wij allemaal kennen. Namelijk amen staat er eigenlijk. Geloven is dan ook amen zeggen. En amen zeggen, dat is zeggen, het is zeker en het is vast. Dat is de werkzaamheid van het geloof, je aan de Heere toevertrouwen, ook al gaat het dwars tegen je eigen waarnemingen en bevindingen in. Het geloof verwacht het onmogelijke van de Heer. En dat is ook wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, als ze uitroepen, maar wie kan dan zalig worden, dat is onmogelijk. Maar dan zegt de Heer, wat bij de mensen nu onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Dat mag het geloof weten. En zo mag ook Abraham hopen tegen geloof, tegen hoop op hoop. En zo mag hij de vader der gelovigen zijn. En ook in die weg zullen ze allemaal zalig worden, de kinderen van Abraham. Geloven, om het nou eens anders te mogen zeggen, dat is het anker uitwerpen buiten jezelf in de vaste grond van Gods onbezweken trouw. Dan ben je vastgehecht aan die onwankelbare bodem van Gods woord, dat van geen wankelen weet. Dan mag je door het geloof weten, de Heer is betrouwbaar in zijn woord. En als hij tot mijn ziel zegt, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze witter wassen dan de wol. Mag het geloof, amen zeggen. Het is waar, waarom? Niet omdat ik het ervaar, maar omdat God het zegt, die de betrouwbaar is. Dan kan er geen duivel meer bij. Al komt er met al zijn pijlen van verdachtmaking en ongeloof. Dan mag je het zeggen, en die God kan niet liegen. Hij is de waarheid. Dan ligt het zo vast in hem. Van wie Mozes mag getuigen aan het einde van zijn leven. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. Dat is dan de ervaring. Als je mag geloven in de belover. Hij is waarheid en geen onrecht is in hem. En dan volgt ten slotte nog een opmerking van de Heilige Geest. En hij, dat is de Heere, rekent het hem, Abraham, tot gerechtigheid. En deze tekst uit Genesis 15, het zesde vers, komen we ook tegen bij de apostel Paulus en ook bij Jacobus. Allereerst even nog iets over dat woord gerechtigheid. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Wat betekent dat gerechtigheid? Wel, gerechtigheid, dat duidt op een omstandigheid waarin alles beantwoordt aan de goddelijke eis. Gerechtigheid, dat wil zeggen dat de zaak in overeenstemming is met Gods wil. Als de mens gerechtvaardigd is, dat wil zeggen dat hij recht staat tegenover God. Dat hij in alles beantwoordt aan de wil en de eis van God. Zo gold dat ook van Adam voor de val. Dan zeggen wij ook van Adam dat hij was in de staat der rechtheid. In de staat van gerechtigheid, zou je mogen zeggen. En dat wordt nu ook hier van Abraham gezegd. En de vraag is natuurlijk wel, wat betekent dat dan hier in het leven van Abraham en van al degenen die de gerechtigheid wordt toegerekend? Wel, dat wil dit zeggen dat de Heere geen zonden meer ziet in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn kind. Dat is het wat dit woord tot uitdrukking wil brengen. Abraham staat recht tegenover God. Er ligt niets tussen Abraham en de Heere in. En de vraag is natuurlijk, en dat is een hele wezenlijke vraag, hoe geschiedt dat nu? Hoe wordt nou de mens gerechtvaardigd? Wel, dan staat hier een woord, en hij rekende het hem toe. Hij rekende toe. Dat woord toerekenen. Wat betekent dat nu? Wel, daarvoor heb ik u wat uitgereikt, om dat even met elkaar te lezen. En dan is het goed dat wij eerst even met elkaar opslaan Romeinen 4. Als u dat er eens even bij wilt nemen. Het is ook de bedoeling van een bijbellezing dat we proberen de dingen ook wat uit te mogen werken. En dat u het zo op deze manier ook al meelezend duidelijk mag worden wat hier nou in Genesis 15, het zesde vers, wordt bedoeld met toerekenen. Ik zei, we zullen daar eerst voor lezen, Romeinen 4, de versen 1 tot en met 8. En dan moet u maar eens opletten hoeveel maal hier dat woord toerekenen terugkomt. Zult u zien dat dat een kernwoord is in de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En u weet, Luther heeft het al gezegd, dat de kerk staat of valt met de leer van de rechtvaardiging. Daarom wil ik er ook graag met u wat uitgebreider op ingaan. Wat betekent dat nou als een zondaar gerechtvaardigd mag worden? Ik lees u dan eerst de versen 1 tot en met 8 van Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hier ziet u dus dat Paulus die tekst uit Genesis 15, het zesde vers, letterlijk citeert. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. En hier komt al dat woord toerekenen aan de orde. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend of toegerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken. Heb je het alweer, hè? Zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Opnieuw weer dat woord toerekenen. Wel, u moet dus dit gedeelte erbij houden en dan zullen wij samen nu met elkaar dat stuk lezen wat ik uitgewerkt heb. En u kunt het dan nu ook rustig met mij meelezen. En als er dingen zijn die u niet begrijpt, kunnen we dat straks ook nog wel even met elkaar wat nader bespreken. Om het geheim van de rechtvaardiging door het geloof nog duidelijker neer te mogen zetten, wil ik met u letten op de inhoud van het begrip toerekenen. Daarvoor ga ik met u naar Romeinen 4 en wel het eerste deel. In de voorafgaande hoofdstukken heeft Paulus laten zien hoe alle mensen, Joden en heidenen tezamen, verdoemelijk zijn voor God. Als de Heere met ons moet doen naar hetgeen wij verdiend hebben, dan is het voor eeuwig gebeurd. Er is nog maar één mogelijkheid om gered te worden. Namelijk wanneer wij door het geloof de gerechtigheid van Christus aangrijpen. Door die gekruisigde Christus te omhelzen, vindt dat wonder plaats dat hij in mijn plaats de zondaar wordt en ik in zijn plaats de rechtvaardige. En van dit geheim heeft Paulus al een en andermaal gezegd dat dit de leer van de schriften is, de leer van Mozes en van de profeten. Daarom durft hij aan het einde van hoofdstuk 3, Romeinen 3 dus, ook te zeggen dat hij de wet, dat is de prediking van de boeken van Mozes, niet teniet doet, maar dat hij die juist bevestigt. Dat heeft Paulus gezegd. Maar hij voelt de rabbijnen denken, maak dat maar eens waar. En dat gaat hij dan ook in hoofdstuk 4 doen. Daar laat Paulus zien dat de Heer in het Oude Testament zijn kinderen niet anders verlost heeft dan heden. En hij begint met het voorbeeld van Abraham. Waarom met hem? Omdat de Joden van Abraham het gevoel hebben dat de Heer hem zo beloonde, omdat hij zo'n gelovige, zo'n gehoorzame heilige was. Dat is niet vreemd. Zijn er niet velen die tobben in hun geestelijke leven, omdat ze in hun gedachten steeds weer zichzelf vergelijken met hun bekeerde grootmoeder of met die echt bekeerde man uit hun jeugd? En wat gebeurt er dan? In ons denken worden die grootmoeder en die bekeerde man hele bijzondere mensen, van wie wij eigenlijk best kunnen begrijpen dat de Heere blij met hen was en dat hij hen de vergeving schonk. Wie zich daarentegen ongelukkig en verdorven voelt, kan het dan wel vergeten. Daarom noemt Paulus Abraham. Lees maar mee in vers 1. Wat zullen wij zeggen? Dat Abraham onze voorvader naar het vlees heeft verkregen? We gaan eens samen naar de gelovige Abraham kijken. Wat heeft die man nu ontvangen? En hoe heeft hij het ontvangen? Kreeg Abraham vergeving van de zonden, omdat hij toch wel een bijzonder mens was? Dat moeten we wel weten. Dat is belangrijk voor ons. Lees maar mee in vers 2. Want indien Abraham gerechtvaardigd werd uit de werken, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Zo heeft hij roem, dat wil dus zeggen, dan zou hij zich op iets kunnen beroemen. Als Abraham vergeving van de zonde gekregen heeft, omdat hij ook maar iets boven andere mensen uitstak, dan kan hij zich daarop beroemen. Ja, ja, zegt Paulus, maar niet bij God. Dat had Paulus in het vorige hoofdstuk al radicaal uitgesloten. Geen mens heeft roem. Alle roem is uitgesloten. Maar waarom heeft Abraham dan vergeving van de zonden ontvangen? Dat vertelt Paulus ons in vers 3. Want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hier citeert Paulus bijna letterlijk dus Genesis 15 vers 6. Dat is het gedeelte dat we zo even met elkaar hebben overdacht, dat Abraham verdrietig tegen de Heere zijn nood klaagt dat hij geen kinderen heeft. De Heere neemt hem dan mee naar buiten en zegt tegen hem, Abraham, kijk naar de hemel en tel de sterren, als je ze tellen kunt. Toen zei de Heere, zo zal je zaad zijn. En op dat woord zegt Abraham, amen. Niet omdat hij het vanuit zichzelf geloven kan, maar enkel alleen omdat de Heere dat zegt. En dat rekent de Heere hem tot gerechtigheid. Wat is dat? Vond de Heere die houding van Abraham zo goed, dat hij daar een beloning voor gaf? Moeten we dan toch weten eerst de goede houding te hebben en helemaal anders geworden zijn, om daarvoor dan als beloning de vergeving te krijgen? In vers 4 maakt Paulus dat middels het voorbeeld van een werknemer duidelijk wat dat voor consequenties zou hebben. Nu, aan hem die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade. Dat wil zeggen naar het principe van genade. Maar naar schuld. Dat wil zeggen, het is een verplichting. Wanneer een werknemer dus loon ontvangt, dan ontvangt hij geen genadeloon, maar heeft ervoor gewerkt en zijn baas is het verplicht om het zo te zeggen, om het hem te geven. En wat zegt Paulus? Ik lees direct maar vers 5 erachteraan. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof toegerekend tot rechtvaardigheid. Dit lijkt even moeilijk, maar toch is het niet zo ingewikkeld. Paulus zegt, als Abraham een rechtvaardige genoemd wordt, omdat hij een bijzonder mens was, dan had de Heer in het woord toerekenen niet moeten gebruiken. Als een werkgever zijn werknemer uitbetaalt, dan bewijst hij geen gunst, Maar dan geeft hij die man alleen maar waar hij recht op heeft. Toerekenen kun je alleen maar bij iemand die het niet verdiend heeft. Want wat is de betekenis van toerekenen? Nou, hier komen we nu bij de kern van de zaak. Het Hebreeuwse woord gashav, wat hier door de Heilige Geest gebruikt wordt in Genesis 15 vers 6, betekent dat alleen maar aan wat een persoon zelf niet is, maar waar hij wel voor gehouden wordt. Dat Hebreeuwse werkwoord geeft dus aan toerekenen dat je iemand houdt voor wat hij niet is, maar waar je hem wel voor houden zult. En er zijn twee voorbeelden om dat duidelijk te maken. Allereerst komt dat woord gashav voor in de geschiedenis van Juda en Tamar. U kent dat wel. Juda die dan langs de weg Tamar ontmoet en denkt dat zij een hoer is, terwijl ze het niet wist. En dan gebruikt ook de Bijbelschrijver dat woord gashav. Juda houdt Tamar voor een hoer, maar ze is het niet. En we komen dat woord ook tegen in een andere geschiedenis. Ook een bekende geschiedenis. Als Hanna haar nood uitstort voor de Heere, dan houdt Eli haar voor dronken. Maar zij is het niet. Toerekenen wil dus zeggen dat je iets ziet en houdt voor wat het niet is. En nou gaan we weer terug naar onze tekst. Zo wordt Abraham hier gehouden voor een rechtvaardige, terwijl hij dat in zichzelf niet is. Die gerechtigheid wordt hem genadig toegerekend omwille van een ander. Wat is Abraham dan in en van zichzelf? Dat zegt Paulus indirect door de Heere te noemen de God die de goddelozen rechtvaardigt. Abraham noemt zelfs Abraham een goddeloze, die ook niet met de waardigheid van zijn geloof voor God kan bestaan. En dat klopt. In het vorige hoofdstuk heeft Paulus immers gezegd dat alle mensen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven. Alle mensen zijn van nature goddelozen. Dat geldt dus ook voor Abraham, al klinkt dat voor de rabbijnen als een vloek in hun oren. Ook van die bekende en bekeerde moeder, of die vader die u steeds maar voor u hebt om u mee te vergelijken. U had hoge achting voor hen, en dat wil ik u niet afnemen, maar ik wil wel onderstrepen, en daar zouden ze het mee eens geweest zijn, dat zij goddelozen waren en dat zij ook verdiend hadden verdoemd te worden. Ja, werpt u tegen, maar ze waren toch echt bekeerd. Dat betwist ik ook niet. Maar ze zijn alleen ingegaan omdat God hen gehouden heeft voor wat zij van zichzelf niet waren, namelijk voor rechtvaardigen. Toerekenen betekent dus God houdt een goddeloze voor rechtvaardig. Van zichzelf waren zij goddeloos. In hun hart misten zij Gods beeld. Vanuit hun hart kwamen boze gedachten en begeerten op, net als bij u. Ze voelden zichzelf goddeloos, ze voelden zich niet rechtvaardig, maar zij wisten zich door genade rechtvaardig. En als zij het hier niet mee eens geweest zijn, dan zijn ze niet zalig. Waarom niet? Calvijn vat dit kernachtig samen met de opmerking. In één woord, niemand zal tot de rechtvaardigheid van het geloof komen anders dan die in zichzelf goddeloos is. Lieden, wanneer wij dus nog één keer na willen denken over dat woord en God rekende het hem tot gerechtigheid, dan zien wij dus hier het aspect van de schuldvergeving. God ziet in Abraham geen zonde meer. Hij rekent hem de gerechtigheid toe van Christus. Dat wil dus zeggen dat God die zondaar niet meer ziet, maar hij ziet die zondaar achter Christus. Hij ziet die zondaar in Christus aan. Die zondaar blijft een zondaar. Maar God rekent hem de gerechtigheid van Christus toe, bekleedt hem met die gerechtigheid. En dat moeten wij dus leren als het gaat over de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is niet bij de wedergeboorte, dan gaat Gods geest in ons werken. Maar bij de rechtvaardiging moeten wij op dit aspect letten dat En zo wordt het ook wel genoemd, wij rechtvaardig verklaard worden. Dat is dus een uitspraak van God. Ik, de Heer, houd u, goddelozen, voor rechtvaardigheid op grond van het werk van mijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dus de rechtvaardiging is een uitspraak van God waarin hij de goddelozen verklaart rechtvaardig te zijn. Niet om iets in hem, maar om zijn lieve Zoons Christus wil alleen. Dat is de betekenis zoals de Heilige Schrift ons de rechtvaardiging van de goddeloze leert. En Paulus laat zien, zoals nu Abraham gerechtvaardigd is door het geloof in het Oude Testament, zo wordt ook de kerk van het Nieuwe Testament gerechtvaardigd. Paulus laat zien dat er geen onderscheid is. En hij zegt tegen de Joodse rabbijnen en de fariseeën, jullie moeten niet denken dat Abraham gerechtvaardigd is omdat hij zo'n grote gelovige is, omdat hij zo heilig geleefd heeft. Wij zien het immers vanavond. Hij was wankelmoedig in zichzelf. Hij wantrouwde de belofte Gods. En zulke goddelozen worden om niet gerechtvaardigd, wordt de gerechtigheid van Christus toegereikt. Lieden, we gaan eindigen. Abraham wordt geroepen uit zijn tent. En de Heere zegt, zie op de sterren. En zo worden wij ook vanavond geroepen door de Heer uit onze tent. En hij zegt, zie op de ster. Zie op de morgenster. De Heer Jezus Christus. Alleen in zijn werk ligt vol. Komen zaligheid. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Abraham zag op de sterren en geloofde het woord van de Heer. Zo zal uw zaad zijn. Mag ik dan met die vraag eindigen? En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hebt u zo mogen zien op het Lam dat de zonden der wereld wegneemt en gelooft dat er buiten Christus geen zaligheid is. En hebt u in hem al uw zaligheid mogen zien. Amen. Zullen wij nu van de Heere zingen zoals de dichter uit Psalm 84 hem mocht kennen als dat schild. Zullen wij nu met elkaar zingen uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is al een tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Is er nu gelegenheid voor wie dat wil om nog een vraag te stellen, naar aanleiding van wat we met elkaar besproken hebben? Is er een gelegenheid voor, dat weet u. Nee. Niemand een vraag. We hoeven natuurlijk geen vragen te stellen om de vragen. Hè? Als het goed is, is het goed. Ja, vriend Bom.
Dan bij het Paasevangelie.
Ja.
Daar wordt gesproken over bescheidingen en openbaring. Bescheidingen aan Maria Magdalena. De openbaring aan de twee gingen naar Emmaus. En Johannes die schrijft op een gegeven moment op. Want dit is de derde keer dat de Heer Jezus zich openbaart. Is daar een vergelijking te maken met de bescheidingen?
Ik denk het niet. Ik denk dat de verschijning van de Heer Jezus na zijn opstanding is een lichamelijke verschijning van de Heer Jezus, hè, met zijn verheerlijk lichaam, zoals hij ook verschijnt aan zijn discipelen achter de gesloten deuren. Hè, dan zien wij dat het Christus is die tot de zijnen komt. Hè. Daar zijn wel omstandigheden dat hij bijvoorbeeld bij Maria Magdalena er allereerst voor zorgt dat zij hem nog niet kent. Hij hield zich alsof dat zij hem nog niet kenden. Dat zien we ook bij de Emmausgangers. Maar het is wel dat de Heer daar verschijnt naar zijn lichamelijke aanwezigheid. En zij zien hem ook met hun natuurlijke ogen. Maria Magdalena en de discipelen. En denk maar aan Thomas, dan is het meest duidelijke. En dan zie je dat Thomas de Heer echt daadwerkelijk met zijn natuurlijke ogen ook ziet. En ook littekenen ziet. Maar als het hier gaat over in een gezicht, dan moeten wij echt denken aan, daar wordt het ons wat meer duidelijk. Bijvoorbeeld zoals Petrus in Joppe verkeert op het dak. Dan zit hij daar bij zijn volle bewustzijn. En dan staat er, en ik zag in een vertrekking van zinnen. Dan komt de Heilige Geest als het ware in de ziel en gaat hij die ogen, die oren en alles op een bijzondere wijze verlichten, zodat je dingen ziet die als er iemand naast Petrus gestaan had, die zou het niet gezien hebben. Hij ziet het wel met zijn ogen, maar wel door een bijzondere verlichting. Iemand die ernaast gestaan had, zou er niets van gezien hebben, niets gehoord hebben. Zoals Johannes op Patmos ook dingen zag. En ook mooi zoals Paulus dat natuurlijk onder woorden brengt. Dingen die ik als het ware niet onder woorden brengen kan. Zo groot wat de Heer hier laat zien. En hier is natuurlijk ook nog iets bijzonders bij. Dat de Heer ook in dat gezicht ook heel persoonlijk verschijnt. Want hij is er aanwezig. Niet alleen door zijn stem. Maar hij neemt hem ook daadwerkelijk bij de hand. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Je kunt dat ook zien als de Heer later ook in die drie mannen komt te verschijnen. En dan zie je ook dat de Heer zich verschijnt, omdat we nog geen geopenbaarde schrift hebben. Maar hier is wel iets heel bijzonders aan de hand. Dat de Heer in een gezicht tot hem komt, tot hem gaat spreken. Maar ook bij hem aanwezig is en hem bij de hand neemt. Dus hij heeft ook iets van de Heer in zijn heerlijkheid mogen zien. Vandaar ook dat er zeker ook iets van vrees bij hem geweest is. Al was dat niet zijn grootste vrees. Maar zeker zal er ook iets van kinderlijke vrees geweest zijn. Wie zou niet vrezen als hij voor God staat? Maar is het je verschil duidelijk dat in die verschijningen na Pasen en ze de Heren met hun eigen ogen dat wekken. En dat er geen vertrekking van zinnen geweest is en geen bijzondere openbaring. Maar dat ze de Heren werkelijk, daadwerkelijk gezien hebben zoals hij was nadat hij uit het graf is opgerezen. Ja? Goed. Bedankt voor de vraag, hoor. Met anders nog een vraag. Ja, kijk, allereerst gaat het hier natuurlijk over de nood van Abraham dat hij geen kinderen heeft. Hè. En dat is een grote nood. Maar je mag wel de lijn doortrekken hè, voor nood in het algemeen. Hè. Zoals Abraham zijn grootste nood was van, ja, Heere, maar aan de vervulling van de belofte hangt mijn hele zaligheid af. Hè. En daarin zie je ook dat hij worstelt met, uiteindelijk is God wel die God. Die zich openbaart als de betrouwbare. Als hij deze belofte niet vervult van een kind, is God dan wel God? Hè? Nou, dan voel je dat is de grootste nood van een ziel. Hè? Is God wel God? Hè? Zoals hij in zijn woord openbaart. En dat werd voor hem heel concreet in de vervulling van de beloften die hij gekregen had. Dat de Heere hem een zaad zou geven en uit dat zaad de Christus geboren zou worden. Maar hier mag je natuurlijk wel een lijn doortrekken naar de worsteling met alle noden in je leven. Ik heb dat ook gezegd, zoals ook de Heere vraagt aan die man die daar zo schreeuwt, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dan zegt de Heere ook tegen hem, wat wilt gij dat u geschieden kan? En dan wil de Heere dat wij de nood aan de Heere bekendmaken. En dat je met heel je ziel schreeuwt, o God, mijn kinderen zijn onbekeerd. Mijn kinderen wandelen van u vandaan, Heere, en ik kan ze niet terugbrengen. Ik kan ze niet op uw weg brengen. Dat is uw werk, Heere. En om daar met Abraham de hemel voor te bestormen. Hè. En dan ook, en dan zie je dus hè, bij al die vragen die er zijn in zijn hart, dan schreeuwt zijn ziel, Heere, Heere. Hè. Heere, dat eerste Heere, dat wijst op, gij zij de koning, de regeerder. Maar dat Heere met hoofdletters, gij zij de getrouwe verbonds, Jehovah. Dan mag je zeggen, Heere, u hebt toch die kinderen dat teken en zegel van uw verbond gegeven. Heere, u hebt toch beloofd dat u ook voor deze kinderen de God en Vader in Christus wilt zijn. En om dan te schreeuwen, Heere, Heere, hoe moet dat nou met de vervulling van die doopbelofte? En dan zie je dat je, als het ware, met Abraham worstelt om de vervulling van die belofte. Zegt, Heere, wilt u dat waarmaken? Ik herinner mij dat nog heel goed. Dat ik nog student was en dat ik de volgende zondag bevestigd zou worden op Urk. En die laatste zondag was een vrije zondag. En ik was in de gemeente van Urk als student. En dominee van Zonneveld preekte. En die begon zijn preek met een voorbeeld. En toen zei hij, er was een jongen die zo slecht oppaste dat zijn vader er geen raad mee wist hoe het nou verder moest met die jongen. Die vader was hulpeloos en radeloos in de opvoeding van zijn jongen. En hij vertelde toen, ging die vader op zoek naar het doopbewijs. En wij geven ook onze ouders, hè, wanneer ze een kind gedoopt hebben, een doopbewijs, een kaart, een doopkaart. En die vader ging zoeken in zijn papieren en vond uiteindelijk die doopkaart. En met die doopkaart ging hij naar zijn slaapkamer en legde die doopkaart op zijn bed en boog zijn knie en zegt, Heer, en daar heb je toen en toen toch beloofd dat u de God ook van mijn kind wilde zijn. Kijk, en dat is nou worstelen zoals Abraham worstelt om de vervulling van de beloften. Heer, ik zie er niets van. Heer, mijn kinderen, het is onmogelijk dat ze nog tot u komen. Ze hebben de kerk verlaten, ze drinken de zonden in. Heren, hoe zullen zij ooit tot u komen? Dat is onmogelijk. Kijk, en dat was het ook voor Abraham. En om dan de Heren aan te lopen en zeggen, Heren, maar wat nu bij de mensen onmogelijk is, Heren, hebt u gezegd dat mogelijk is bij God. En zo worstelt Abraham, en zoals die vader, Heren, ik geloof, kom een ongelovigheid op, Heren, het is waar, u bent de Heer, u bent de getrouwen, maar ik zie er niks van. Alles is tegen. Niets wijst erop dat u in de harten van mijn kinderen werkt. Hun harten zijn nog harder dan steen. En alles wat ik zeg, ketst erop af, Heer. Ze worden al vijandiger. Heere, waar is dan de vervulling van de belofte die u aan hun voorhoofd verzegeld heeft? Nou, zo'n worsteling met Abraham wens ik je van harte toe voor je kinderen en ons allemaal. Dat we zo mogen worstelen vanuit de nood van ons bestaan voor onze kinderen en voor ons nageslacht. Iemand anders nog een vraag? Ja. Ja.
Als je nou hoofdstuk 16 gaat lezen, dan blijft er eigenlijk niet meer zoveel over van die eerste zes fasen van de beleving als geloof bij Abraham. Want dan gaat hij zelf aan de slag.
Ja.
U zei ook in het begin van uw lezing, hoeveel heerlijker is het spreken hier dat er staat, ik ben uw schild, in vergelijking met Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. Maar is Efeze 6 dan als het goed is?
Ja, daarom is het natuurlijk toch een onderwijs, hè, dat het uiteindelijk niet is, hè, dat mijn geloof, hè, ook al mag het beoefend worden, uiteindelijk de oorzaak is van mijn bewaring, maar dat God mijn schild is. Hè. Dus dat mag je eigenlijk in deze woorden zeggen, hè, dat het toch uiteindelijk de Heer hier laat zien, waar komt het nou uiteindelijk op aan? Niet op jouw geloof. Ook al moet dat in de beoefening zijn en ook al is dat in de beoefening. Maar ten diepste kan ook dat jou uiteindelijk niet bewaren en zal ik je schild moeten zijn. Hè? Dus in die zin zijn er natuurlijk twee dingen die uiteindelijk ook aan elkaar verbonden zijn. Want wanneer het geloof werkelijk in het geloof mag zien op de Heer, mag het ook weten. Hij is mijn schild. Hè? Maar de Heer komt hier toch duidelijk te laten zien. Ook Abraham, al zou ik je nou dat geloof geven als een schild. Jij zou het nog verliezen. Hè? En daarom ben ik je schild. Hè? En mij zul je nooit verliezen. Hè? Dus het is eigenlijk als het ware een verdieping van wat ook Paulus zegt, hè, dat het geloof een schild is. Hè? Maar dat geloof ziet eigenlijk, als het geloven mag, op God als dat schild. Hè? Dat is eigenlijk de inhoud van die woorden. Maar de Heer die laat hem hier zien, waar zit het nou uiteindelijk op, Abraham? Ik ben dat schild. Dus in die zin laat de Heer het wezen zien van het geloof dat weet. Ik kan het niet, maar God is mijn schild. En ook mijn geloofsactiviteit, hoe noodzakelijk ook is, bewaart mij ten diepste niet. Want het is God zelf die mij het schild heeft. En die ook dat geloof moet onderhouden. Het laat zo de radicaliteit zien van de totale weerloosheid. De totale krachteloosheid en de totale hulpeloosheid van Abraham. En terecht, en we zullen dat natuurlijk steeds zien, hè, dat het geloof een aangevochten zaak is. Hè, en dat het geloof telkens weer een bestreden zaak is. En dat het geloof telkens weer zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten kent. Hè. En al mag er dan een opwassen zijn bij Abraham in het geloof, dat wil niet zeggen dat hij nog niet in ongeloof kan vallen. En we zien dat straks natuurlijk opnieuw. Dat hij toevlucht neemt tot een slavin. En dat hij later weer opnieuw in de zaak met Abimelech weer in die vrees valt voor zijn vrouw. Dus daarin zien wij ook dat wij het geloof niet op zak hebben. Maar dat we steeds moeten leven uit die bediening van Christus. En dat we zo heel gemakkelijk van de Heere vandaan kunnen gaan. We zien dat ook later nog als Abraham Ismaël heeft ontvangen, dan gaat hij daar ook op rusten. En dan schrijft Calvijn zo treffend dat als het aan Abraham gelegen had, had hij gerust in zijn vleeselijke zoon Ismaël. Dan zou hij nog verloren gegaan zijn, want hij zou nog gehoopt hebben op Ismaël. En niet op de zoon die uit zijn lenderen zou voortkomen van Sarai en hem tezamen. Dus in die zin geeft ons dat wel veel stof tot overdenken. En dan leren we eigenlijk ook als we naar Abraham kijken twee dingen. Het is alleen door Gods trouw. En dat het geloof door de Heer onderhouden moet worden. En dat wij uit onszelf dat geloof niet in stand kunnen houden en niet uit dat geloof kunnen leven. Maar dat we gedurig de bediening van de Heer nodig hebben. En dat de Heer zelf steeds weer zijn kinderen opzoekt en onderhoudt. Iemand nog een andere vraag? Ja. Ja. Je zou heel mooi zeggen, dit is een getuigenis van de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt wat daar nou plaatsvindt in het hart van Abraham. De geloofsuitgang van Abraham wordt hier door de Heer gekend en beschreven. Zo mag je dat heel duidelijk ook zien. En ik denk ook dat je heel goed hierin, wat je zelf ziet, tot troost mag weten dat de Heer het hart aan ziet. En je zou zelfs ook mogen zeggen, als je die lijn doortrekt, en wat wij voor geloof nog niet kunnen houden, kan de Heer al als geloof aanmerken. He? Dat de Heer weet wat er in het hart van de zijnen omgaat. He? Maar het is terecht opgemerkt dat je hier heel duidelijk het getuigenis van de Heilige Geest ziet. He? Abraham zegt niet, ja Heer, en ik geloof. He? Zoals we dat wel bij anderen kunnen lezen. Maar hier geeft de Heer zelf getuigenis van hetgeen dat in het hart van Abraham omgaat. Als Abraham dat sacrament van de sterren mag zien. En dan zegt de Heer, kijk maar. Later zien we dat ook, dat de Heer dat zegt in Psalm 65. Zolang de zon en maan zijn, zullen zal ik voortgaan van geslacht tot geslacht. Dan heb je ook weer dat de Heer zo in de tekenen van de natuur een bevestiging geeft. En zoals hij later zegt bij het water en bij de wijn en bij het brood, dit zijn de tekenen dat ik mijn belofte zal vervullen. Maar hier zien wij dus het getuigenis van wat de Heer in het hart van Abraham werkte bij het zien van de sterren. En de Heer werkte dat geloof, ja Heer, omdat u het zegt. Want er was niets veranderd in de omstandigheid. Dat doet het geloof. Want hij ziet niet ineens, laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen, Sarai, met de tekenen van de zwangerschap. En dan geloven. Er is niks veranderd. Hij is oud en de moeder in Sarai is verstorven. En toch gelooft hij. Waarom? Omdat de Heer het zegt. En daar werpt hij zich op. En wie zich zo op dat woord van de Heer werpen mag, en daar amen op mag zeggen, die zal het toegerekend worden als gerechtigheid. Is dat een antwoord op je vraag? Ja? Iemand anders nog een vraag? Goed, dan hoop ik dat u het nog eens mag overdenken wat we met elkaar gelezen en gehoord hebben. Zullen wij dan met elkaar gaan zingen van dat wonder van de rechtvaardiging uit Psalm 32. En daarvan het vierde vers dit keer. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar, gij mij in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meld. Zullen we samen de Heere zoeken. Heere, zo mogen wij tot u komen. Als we weer opnieuw een gedeelte hebben mogen overdenken. Uit het leven van uw kind en knecht Abraham, uw vriend. De profeet Abraham. Tot wie het woord des Heeren geschiedde. En wat hebt gij toch rijk tot hem gesproken. Wat hebben we gezien toch ook, Heeren. Hoe hij was traag om te geloven. Want u sprak tot hem, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Hier en toch bleef hij maar worstelen met die vraag, hoe zult u dat nu waarmaken, uw belofte? Terwijl gij gezegd had, vrees nou niet, Abraham. Toch bleef u vragen, hoe moet het nu verder, Heere, met een zoon? U hebt hem meegenomen, bij de hand genomen. Heere, zo handelt u zo liefelijk met uw kinderen. Te midden van hun strijd en aanvechting. Dan torent u niet op hen, maar u bent geduldig. Gelijk een vader, zo bent u die meerdere vader. Die liefdevolle vader, die zo troostrijk omgaat met uw kinderen. Ze in hun nood zo kent, hun aanvechtingen zo weet. Dat ongeloof zo kent, dat zo stormen kan in hun leven. Maar u neemt ze mee en u vertroost ze door woord en sacrament. En zo hebt u dat gedaan bij Abraham. En zo doet u dat steeds bij uw kinderen. En hij mocht geloven. Het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In zichzelf bleef hij Abraham, de gevallen zondaar. Maar u verklaarde hem rechtvaardig. U zei het in u, Abraham. Vind ik geen ongerechtigheden. Omdat het bloed van Jezus Christus, mijn lieve Zoon, je gereinigd heeft van al je zonden. O Heere, geef dat we iets van dat wonder mogen kennen persoonlijk. Van die rechtvaardiging der goddelozen. En als we dat niet weten, dat geloof niet deelachtig zijn, hoe zullen wij dan ooit voor u kunnen verschijnen? Daarom bidden wij het u. Doet ons allemaal kennen. En geef dat we geen rust vinden. Voordat we het ook horen uit uw mond. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Dan is er ware vrede. Dan is er huppelen van zielenvreugd. Dan is er rust. Als alles stormen kan. Ligt die vrede zo vast. In hem die grote rust aanbrenger. Heer Jezus Christus, ga zo met ons mee. Zegen dan zo ook al die bijbellezingen die er geweest zijn. Heere, wilt u ons ook de komende tijd, als we elkaar in dit verband niet meer zullen zien, wilt u dan bij ons blijven en op uw tijd weer samenbrengen. Heb dank dat we in het achterliggende tijd zo met elkaar mochten omgaan. Heere, laat het woord toch rijk gezegend mogen zijn. En dat we door genade ook bij dat geslacht van Abraham mogen behoren. Dat door het geloof gerechtvaardigd wordt. Om niet uit genade alleen. Tot de roem van uw eer alleen. Vergeef al het zondige. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Goed, allen wel thuis en ook van harte de zegen van de Heere.
Dominee, voordat we van hier gaan, we wilden u nog bedanken. We wilden eigenlijk altijd een kleinigheidje geven. Als dank voor de avond dat u maar dankzij bijbelezingen hebt gehouden. Het is misschien in een heel oude ratse vorm. Het was preken op het zakje. Onder aftrak van de kosten. En dan zijn de kosten dat u er een bloemetje voor haalt voor uw vrouw. En de rest is voor u. Hartelijk dank voor de avond. En we hopen dat u er nog veel mag houden.
Goed.
Alsjeblieft.
Nou ja, goed. Ik heb altijd nog eens gedroomd om als Van der Poel op de zak te preken, maar dat is dan vanavond toch nog gebeurd.